gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Gaan we dat met elkaar zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen daarna de belofte die de Heere daarbij geven zal, wie in die weg des Heeren wandelen zal. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Het Lijdensevangelie, wat u vanmorgen vindt opgetekend in de beschrijving van Marcus, dan van het 14e hoofdstuk, de versen 53 tot en met 72. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die vanmorgen tot u komt vanuit het Evangelie van Marcus. Daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het 53ste vers tot en met het 72ste vers. Dan zullen we samen gaan luisteren naar de wet des Heren, die ik nog even voor mijzelf moet opzoeken. En de wet des Heren die als volgt luidt. God sprak dan al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En zij leidden Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verren tot binnen in de zaal des hoge priesters. En hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. De overpriesters en de hele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden. En vonden niet. Want vele getuigen valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigden valselijk tegen hem zeggende: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken. En in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. En ook alzo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus zeggende: antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En Jezus zeide: ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester verscheurde zijn klederen en zeide: wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Gij hebt de godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij allen veroordeelden hem des dood schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden des hoge priesters. En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan en zeide: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogen, zeggende: ik ken hem niet, ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd hem wederom ziende, begon te zeggen tot degene die daarbij stonden: deze is een van die. Maar hij logen het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër, en uw spraak gelijk. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet, dien gij zegt. En de haan kraaide de 2e maal. En Petrus werd indachtig het woord het welk Jezus tot hem gezegd had: eer de haan 2 maal gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En hij zich vandaar makende weende. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed. En voorbeden is gevraagd voor de kerkraadsvergadering van aanstaande 20 maart. En ook de situatie, de zorgelijke situatie in ons kerkverband, waar u ook het een en ander heeft gehoord in de achterliggende week, zullen we samen de Heere zoeken in gebed. Heere, Koning der Koningen, Almachtige, Alomtegenwoordige en Alwetende, Drie-enige God, vervult u ons hart met diepe eerbied voor u. Want wij zijn zo gewend om te bidden, dat we er nauwelijks bij stilstaan tot wie wij bidden. Doordring ons ervan dat gij zij de Koning der Koningen die in de hemel zit, die deze aarde hebt tot een voetbank van uw voeten. U, die omringd wordt door miljoenen engelen, die het u onophoudelijk toezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Daarom vervul ons hart toch met diepe eerbied en ontzag voor u. Maar geef ons tegelijkertijd een kinderlijk vertrouwen op u de Heere. Schenk ons dat geloof in het gebed, dat u ons horen wilt, niet om iets uit onszelf, maar alleen om Christus wil, om zijn dierbaar offer dat hij gebracht heeft op de kruisheuvel Golgotha. U komt ons alleen maar horen om Jezus wil. En geef dat we zo in het geloof ons gebed ook straks mogen afsluiten. In die wetenschap dat u ons horen zult uit genade om het werk van uw lieve Zoon. Leer ons alzo bidden. Bidden door uw Heilige Geest. Want hij alleen kan dat ware gebed in ons hart werken. Dat we onze diepe afhankelijkheid voor u vanmorgen belijden. Zonder u kunnen wij niets doen. We kunnen niet luisteren naar uw stem, ons hart is gesloten van nature. En daarom bidden wij u om dat krachtige werk van uw Heilige Geest, dat hij onze harten opent. En dat het woord ons hart raken mag. Dat het woord als het goede zaad mag vallen in ons hart. Dat het daar mag ontkiemen. Dat het daar vrucht dragen mag. Uw naam ter eer. Daarom bidden wij u ook in de prediking. Als we vanmorgen mogen stilstaan in dat lijdensevangelie. O geef dat we mogen zien die lijdende borg. Maar met die diepe wetenschap. Ik vulde zijn beker met mijn zonden. En dat we zo in stille verwondering uw liefde zien, uw eeuwige liefde, uw volhardende liefde. En dat voor goddelozen, voor vijanden. En dat het mag gelden, komt, verwondert u hier mensen. Zie die eeuwige zondaarsliefde, waarvan het evangelie zegt en heeft ons lief gehad. Tot het einde toe. Tot in uw nederdalen ter hel toe. Hebt u uw kerk lief gehad. Die de hel verdiend had. Wie kan dat ooit bevatten? Heere, daar is een eeuwigheid nodig om daarvan te zingen. Om die liefde te loven. En als we straks aan het einde gaan zingen. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Dat dat de vrucht mag zijn. Van uw werk. Ook vanmorgen. En zo dragen we deze hele gemeente hartelijk aan u op. Gedenk haar. Met haar predikant en zijn gezin. Geef hem een goede ingang in het midden van dit volk. Bedouwen met uw lieve geest in de verkondiging van het woord, in het catechiseren, in het leidinggeven, ook aan de kerkraad, ook bij de komende kerkraadsvergadering weer. Gedenk ook aan de broederskerkraad, de ouderlingen. Heere, geef ze wijsheid en dienende liefde in het opzicht over de gemeente. Tijdens de huisbezoeken wil bij ze zijn. Wij bidden u voor de diakenen. Geef ze een bewogen hart in de zorg voor de kwetsbare medemens in het midden van dit volk. Zij die langdurige ziekte hebben, die met financiële moeite te kampen hebben, die eenzaam zijn. Heere, er is ook zoveel nood, ook in het midden van dit volk. Wil gij dan goed en nabij zijn? Heere, dan bidden wij u ook voor de organist, wil ook bij hem blijven. Denk aan de koster. Geef hem elke keer weer de liefde om te dienen. Zij die de techniek bedienen, wil ook bij hen blijven. Heer, en dan bidden we ook samen voor hen die eenzaam zijn. De weduwe, de weduwnaren. Zij die vader of moeder of misschien wel beiden verloren hebben. Die een kind verloren hebben. Heer, wat een verdriet kunnen wij meenemen de kerk in. Daarom bidden wij u. Wees nabij met uw helende handen en uw troostrijke woorden. Heer, wij bidden u ook voor hen die met zorgen te kampen hebben in hun huwelijk. Dat ze dreigen uit elkaar te groeien. Dat we zorgen zijn over de kinderen. Geeft u wederkeer tot u. Wilt u naderbij brengen. Dat we leren mogen ook in alles de minste te zijn. Wees met hen die alleen hun weg gaan. Kan soms zo verdrietig zijn als ze verlangen naar een man of vrouw. Heer, maar het kan ook zijn als we worstelen met onze geaardheid. Dat kan ook zo'n stuk eenzaamheid meebrengen. Zo'n pijn. Soms niet begrepen worden. En ook hen dragen we hartelijk aan u, de Heere, op. Wees bij hen die langdurig ziek zijn, die met psychische moeite te kampen hebben. Heer, en er kan zoveel zijn, wat wij niet kunnen benoemen, aan pijn, aan zorg. Mogen dat bij u, de Heere, brengen. We willen ook samen bidden voor onze kinderen. Geef dat ook de prediking van morgen voor hen heel eenvoudig mag zijn. Dat het ook door mag dringen door uw lieve geest in de harten van kinderen. Wij bidden u ook voor onze jonge mensen. Denk ook aan hen. Heer, en gij weet hoe er aan onze jonge mensen getrokken wordt. Mogen dat ook vragen. Als vanmorgen ook. Door dat woord van u aangeraakt mogen worden. Dat ze voelen dat u hen roept. Dat u hen nodigt om tot u te komen. Om in u al uw heil te vinden. Wees ook met kinderen en jonge mensen die u al vroeg mogen kennen. Was dat een groot voorrecht, Heer. Dat ze heel hun leven in uw dienst mogen besteden. Geef dat ze ook dan mogen toenemen. In de kennis van u, o Heer Jezus Christus. En zo zoeken wij uw aangezicht. Ook voor hen die midden in het leven staan. Vaak zo te maken hebben met de drukte van dit leven. Heer, wat zijn we gehaast. Wat hebben we weinig tijd. Het is een oorzaak. Waar menig woord van u verstikt wordt. Door de zorgvuldigheden van het leven. En daarom bidden wij u. Rukt u al die doornen en distelen uit. En geef dat ze vanmorgen stil mogen luisteren. Wat u tot hen te zeggen hebt. Heren, wij bidden u ook voor hen die ouder geworden zijn. Wat krijgen we te maken met de moeite van het lichaam? Pijn. Dat het niet meer gaat zoals we eigenlijk zouden willen. Dat ons geheugen misschien minder wordt. We ons weinig kunnen concentreren. Maar u hebt toch maar één woord nodig. Heren, wij denken zo ook. Aan allen die geestelijke worstelingen kennen. Zij die bekommerd zijn om hun zonden. Gedenkt u ze vanmorgen en brengt u ze dichterbij. Gedenk uw kerk. Wil ze bewaren voor de zonden. Doe ze heilig leven tot uw eer. En dat ze vanmorgen ook aan uw voeten gezegend onderwijs mogen ontvangen. Heere, zo bidden we voor heel de gemeente. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Wij vragen u alles uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Liefde gemeente, wat was het een teer moment voor de Heer Jezus, toen hij voor het eerst het heilig avondmaal mocht vieren met zijn discipelen. En hij die indrukwekkende woorden uitsprak, neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken zal worden. Toen heeft hij ten diepste beseft wat het straks zal zijn om werkelijk verbroken te worden. Om aan het kruis gespijkerd te worden. En om de volle toren Gods te moeten dragen. Van zijn uitverkoren kerk. Neemt, eet. Dit is mijn lichaam. Dat voor u verbroken zal worden. En toen heeft hij er wel bij gezegd. Uit liefde. Uit bewogenheid. Om ze te waarschuwen. En gij zult allen aan mij geërgerd worden. Wat betekent dat? Wat zegt de Heer Jezus hier? Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Wel, jullie zullen aanstoot nemen aan dat lijden. Jullie zullen zich ergeren dat ik geen koning ben. En die engelen uit de hemel roept om mijn macht te tonen. Jullie zullen zich aan ergeren dat ik mij als een lam laat binden en slachten. En toen zeiden ze, nee hoor, dat zullen wij niet doen. Wij zullen ons niet ergeren aan uw lijden en sterven. En Petrus, hun woordvoerder, zei, dat zal geenszins geschieden. En toen zei de Heere tegen Petrus, luister eens goed, jongen. Eer dat de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. En in plaats dat Petrus zegt, ja, Heere, dat zou best mogelijk zijn. Zou u mij ervoor willen bewaren? Wat zegt hij? Al moest ik met u sterven, ik zal u nooit verloochenen. En gemeente, je zou het kunnen begrijpen. Als je net aan het avondmaal gezeten hebt. Je mag in het geloof eten en drinken. Dan zeg je, u kiest mijn ziel voor eeuwig tot uw koning, of niet? Als je de liefde van Christus in je hart proeft, dan zeg je, ik zal nooit meer zondigen, Heere. Dat is de liefde. Maar wat kun je toch vallen, omdat je nog zo weinig beseft. Wat Paulus heeft geleerd. Ik, ellendig mens. Ik kan niet één ogenblik staande blijven tegen de zonde. En geliefde gemeente, en dan denk ik in het bijzonder aan Gods kinderen. Dat is nou een les die je vanmorgen leren moet. Om nou alles alleen van hem te verwachten. Met Gods hulp willen we dan vanmorgen stilstaan bij die bekende geschiedenis. De kinderen weten het ook allemaal. De verloochening van Petrus. En met eerbied gezegd, ik zal u niks nieuws zeggen. Maar ik hoop dat Gods lieve geest deze prediking gebruiken mag. Dat je waakzaam mag worden. En dat je leert, zonder mij kunt gij niets doen. En dat het u mag geven, een aangebonden leven aan de troon der genade. Omdat je vanmorgen leert, door Gods Heilige Geest, Ik ben geen haar beter dan Petrus. Met de hulp des Heren staan we dan stil bij de geschiedenis aan het slot van Marcus 14, waar ik u alleen nog de laatste woorden leest. En hij zich vandaar makende weende. We staan dan stil bij Petrus, waarschuwend voorbeeld voor de kerk. En we zien dan twee gedachten. Allereerst volhardende verloochening en in de tweede plaats eeuwigdurende liefde. Petrus, dubbele punt, waarschuwend voorbeeld voor de kerk. Twee gedachten. Allereerst volhardende verloochening en in de tweede plaats eeuwigdurende liefde. We gaan van Petrus zingen als hij wenend naar buiten gaat, met de woorden van Psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik tot u, met mond en hart tot u die heil kunt henden. O Heere, aanschouw mijn smart. En als de Heere met Petrus in het recht zou zijn getreden en gadeslaan zijn ongerechtigheden, dan had Petrus voor God niet kunnen bestaan. Maar dat is het eeuwige wonder. Maar, nee, daar is vergeving. Ook voor Petrus, en ook voor u, en ook voor jou, en ook voor mij, bij u alleen. We gaan het zingen op Psalm 130, de versen 1 en 2, en dan krijgt u gelegenheid in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor rente en aflossing. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, met Gods hulp willen we dan ook vanmorgen stilstaan bij Petrus, een waarschuwend voorbeeld voor de kerk. We zien vanmorgen dan twee zaken. Allereerst een volhardende verloochening en in de tweede plaats eeuwigdurende liefde. De Heer Jezus, de leidende borg. Vanmorgen zien wij hem in de zaal van Caiaphas. En daar is de een na de andere getuigen die probeert iets aan te brengen om de Heer Jezus verloochend te krijgen en veroordeeld. Maar wat ze ook naar voren brengen, niets blijkt stand te houden. En dan uiteindelijk komt het op die gewichtige vraag aan die de hoge priester stelt. En hij zegt: bent u nou de Christus, de Zoon van God, of bent u het niet? Want de Heer Jezus, hij zweeg. Hij hoefde zich geheel niet te verdedigen tegen al die valse getuigen. Want ze spraken zichzelf allemaal tegen. Hij zweeg stil. Maar toen die vraag naar voren kwam: bent u de Christus of bent u het niet? Toen zei hij: ik ben het. Ik ben de beloofde Messias. De Zoon van God. Die komen zal om een wereld verloren in schuld zaligheid te kunnen bewijzen. Wat een kostelijk getuigenis. Ik ben het. Maar het is die getuigenis die zo troostvol is voor ellendige zondaren. Die heerlijke getuigenis, die is zijn doodsvonnis. Gij hebt het gehoord. Hij heeft God gelasterd. Hij is des doods schuldig. En gemeente, misschien hebt u het ook wel zo gelezen. Met huiver. Als hij dan veroordeeld is. En dat er dan staat in het 65e vers. En sommigen begonnen hem te bespugen. En zijn aangezicht te bedekken. En met vuisten te slaan. En tot hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. Meiden, dat is ontzaglijk aangrijpend, nietwaar? Als daar staat de Zoon van God, die zich laat bespugen, is er iets vernederends dan bespuugd te worden? Geminacht. En vervolgens gaan ze een zak over zijn hoofd doen en slaan hem in zijn gezicht en zeggen: profeteer ons, wie heeft u geslagen? Dat God zo'n dat allemaal onderging. Dat dat allemaal bij die beker van het lijden hoorde. Dat grijpt ons aan, nietwaar? Maar veel dieper was het lijden. Niet van deze Romeinse soldaten. Niet van die dienstknechten van de hoge priester. Maar van zijn kind, zijn discipel, Petrus. Wat is er gebeurd? We weten het allemaal. In de hof van Gethsemane hebben zij zich aan hem geërgerd toen hij zich vrijwillig liet binden. Terwijl hij betoond dat zoveel macht te hebben. Ze vielen toch immers allemaal achterover. Nochtans liet hij zich vrijwillig binden. Ze ergerden zich daar. En toen hebben ze hem allemaal verlaten. Bij deze lijdende Jezus willen wij niet horen. Geërgerd zijn ze bij hem weggegaan. Zoekt u het dan maar uit, Heer Jezus. Maar in uw lijden willen wij niet delen. Toen zijn ze allemaal weggegaan. Ook Johannes, de discipel die Jezus lief had, die nog aan zijn borst gelegen had aan het avondmaal. Ook Johannes verlaat de Heer Jezus, geërgerd en vulde daarmee de beker van zijn zaligmaak. Petrus, ook hij verlaat zijn meester. Wat er gebeurd is in het hart van Petrus daarna, daar zwijgt de schrift over. Je kunt er alleen maar over nadenken, wat over mediteren, wat is dat geweest in Petrus? Is het toch iets van beschaamdheid geweest? Hij die zo dapper gezegd had, ik zal ook met u sterven. Dat er iets in zijn geweten geweest is van ja, dit is toch ook niet goed. Of was het nieuwsgierigheid? Dan toch maar eens kijken hoe het met hem afloopt. We weten het niet. Maar wat ons wel verteld wordt, en dat grijpt ons aan, en lees het maar eens met me mee in het 53ste, 54ste vers, daar staat: en Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des hoge priesters, en hij was medezittende met de dienaren en zich warmende in bij het vuur. De Heer Jezus, hij is gebracht in het huis van Caiaphas. De tempel was immers 's nachts gesloten. En dan moet u weten, dat huis van Caiaphas was niet zomaar een rijtjeshuis, om het zo te zeggen. Het had de allure van een paleis. De hoge priester was immers toch de geestelijke leidsman van het volk, de voorzitter van het Sanhedrin. En hij woonde dan in een heel groot huis, kinderen. En elk van die grote huizen kende dan een binnenplein. En dat binnenplein lag wat lager. En om dat binnenplein heen lagen dan de kamers, waarvan er verschillende een open verbinding hadden met die binnenplaats, met die binnentuin. En in de haast was het Sanhedrin samengeroepen in de nacht. Dat mocht eigenlijk helemaal niet. Je mocht niet rechtspreken in de nacht. Dat verboden werd. Maar ze wilden graag die Jezus in de nacht veroordelen. En hem ter dood brengen, zodat het volk geen oproer zou maken. Wel, in dat grote voorname huis van Caiaphas, daar brengen ze de Heer Jezus heen. En in een van die grote kamers, in die zaal, grenzend aan die binnenplaats, staat de Heer Jezus. Gebonden. Hij wordt ondervraagd, zo hoorden we. En later wordt hij bespuugd en geslagen. En waar bevindt zich nou Petrus? En dan moet je eens goed die woorden tot je laten doordringen. Jongelui, jullie ook. Hij was in die zaal van de hoge priesters. Hij stond dan in die binnentuin, blijkt ook straks. En hij was mede aanzittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. Wat deed dus Petrus? Hij vermengde zich met de vijanden van Christus, met die ruwe soldaten die zo even zijn meester hadden gearresteerd en gebonden. En hij staat als een vriend van hen samen zijn handen te warmen bij het vuur op het middenplein. En hij praat met ze mee, terwijl zij vloeken en ruwe taal gebruiken en met elkaar eens even zeggen, nou, we hebben hem toch te pakken genomen, die Jezus, niet waar? Wat een vreemde man, hij liet zich zomaar binden. Eigenlijk was het helemaal niet spannend. We zijn met zoveel soldaten gegaan, omdat we dachten, nou ja, je weet het maar niet. Maar hij liet zich zomaar meevoeren. En te midden van die vijanden van Christus bevindt hij zich. En toen ik hierheen reed, gemeente, en de preek nog zo wat zat te overdenken, toen kwam in mijn gedachten over dat woordje medezittende bij die vijanden wat Psalm 1 zegt. Die zegt het tegenovergestelde. Welzalig is hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samenrotten. En Petrus doet het wel. Petrus gaat daar zitten. En hij zat te midden van hen. Ik hoor ook bij jullie. Ik ben ook tegen die gehate Jezus. Daar hoor ik niet bij. Ik ben nieuwsgierig wat er met hem gebeurt. Jongelui, ik zei, jullie moeten ook goed opletten. Waarom? Omdat dat zoveel te zeggen heeft. Wie zijn mijn vrienden? Waar begeef ik mij? Met wie ga ik om? Zit ik ook te midden van jongelui die de Heere niet vrezen? Kom ik ook op festivals? Ga ik ook met mijn vrienden naar de kroeg, naar de keet? Zit ik ook met mijn vrienden allerlei Netflix-films te bekijken? Ben ik medezittende met de spotters? Doe ik ook mee? Vloek ik ook omdat het zo stoer is? Medezittende met de vijand van Christus. Met wie ga je om? Waar wil je bij horen? Met wie doe je mee? Denk daar vanmorgen eens over. Heb ik ook iets van Petrus? Terwijl ik hier in de kerk zit, gedraag ik me door de week zo heel anders. Is het niet zichtbaar dat ik bij de Heer Jezus hoor? Verloochen ik hem? Ook op die manier al. Denk eens even in. Hoe heb jij nou in de achterliggende week je gedragen? Waar was je te vinden? Spreekt je geweten nou? En dat je zegt, ja, ik lijk ook zo op Petrus. Ik wil ook niet bij Jezus horen. Ik erger me er ook aan dat ik eigenlijk twee keer naar de kerk moet. Ik erger me er ook aan dat ik dit en dat van mijn vader en moeder niet mag. Ik erger me er eigenlijk aan. Onderzoek je vanmorgen eens. Lijkt je ook op Petrus? En weet je wat het aangrijpende is? En dat zien wij vanmorgen zo duidelijk, gemeente. Dat de ene zonde de andere zonde voortbrengt. En dat het een hele glijdende schaal is, jongelui. Want je denkt, nee, maar ik kan dat best wel doen. En verder ga ik ook niet door. Nee, ik weet ook wel dat het eigenlijk niet kan. Maar goed, dit doe ik dan nog wel. Maar voor de rest, nee. Nee, ik ga natuurlijk niet mee naar de Wallen in Amsterdam. Dat gaat mij te ver. Nee, en niet op zondag naar het voetbalstadion. Nee, nee, dat weer niet. Wees gewaarschuwd. Want de ene zonde brengt de andere voort. Dat is een glijbaan. Let maar eens op wat er gebeurt met Petrus. Want terwijl hij daar zo als een hypocriet staat, te midden van die soldaten en die dienstknechten en zich lekker warmend aan dat vuur en met hen een beetje meepratend en meelachend en meespottend, komt daar ineens iemand voorbij. Een dienstmaagd van de hoge priester, iemand die dus regelmatig te vinden is rondom de tempel, die zegt, hé, jij daar, jij hoort ook bij de Heer Jezus. Ik heb je herkend. Ik zag je vaak op het tempelplein met Jezus. Wat had Petrus nou moeten doen? Hij had moeten zeggen, mens, je hebt gelijk. Ik hoor ook bij Jezus. En ik ben hier omdat ik niet meer buiten hem kan. Hij is mijn zaligmaker. Dat had hij moeten doen. Weg. En kleur bekennen. Maar wat doet hij? Hij begint het te loochenen. Hij begint het te ontkennen. En hij begint te liegen. En hij zegt, nee hoor. Hoe kom je er nou bij? Ik hoor helemaal niet bij Jezus. Ik weet helemaal niet wie Jezus is. Kun je dat voorstellen, kinderen? Dat je 3 jaar bij de Heer Jezus geweest bent. Dat je zijn roepstem gehoord hebt, volg mij. Dat je gezegd hebt, gij zij de Christus, de Zoon Gods. En dat je het uit de mond van de Heer Jezus gehoord hebt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat je dan durft te zeggen, ik ken Jezus niet. Hij reageert nogal wat heftig. Die dienstmaagd die haalt de schouders op en denkt, nou ja, goed. En dan staat er, en de haan kraaide. Dat heeft Petrus ook gehoord. Daarom staat het er. Maar hij negeert het. Hij denkt er niet aan. Want als hij hier toch ontdekt zou worden. Dan gebeurt er met hem net als wat er met Jezus gebeurt. En dat wil hij niet. Niet met zijn meester lijden en veroordeeld worden. Oh nee. Terwijl de haan kraait, gaat hij door. En toch merk je al iets van de onrust. Want bij dat vuur voelt hij wel, hier moet ik niet meer blijven. Als zo meteen weer iemand voorbij komt. En daarom gaat hij naar een ander deel. Een beetje bij de uitgang. En dan gebeurt het dat de portierster, zo weten wij uit een andere evangelie, dat de portierster tegen hem zegt, maar vriend, jij hoort ook bij Jezus. Ik heb jou ook met hem gezien in gezelschap. Jij bent ook een volgeling van die Jezus. En Petrus en uit het Grieks en uit andere delen maken wij op dat hij nu niet alleen maar liegt, om het zo te zeggen, maar hij begint het echt ook te loochenen. En te zeggen, hoe kom je erbij? Wat een dwaas ben je om zoiets te denken, dat ik Jezus zou kennen. En dat weten wij ook, ik merk dat ook bijvoorbeeld in Friesland, en dat weten de kinderen wel, je hebt de Friese taal. En als ze met de dominee praten, dan praten ze in het Nederlands. Maar als het dan gaat over geestelijke zaken die hun hart raken, dan gaan ze als vanzelf over op het Fries, hun moedertaal. En dat is waarschijnlijk ook zo gebeurd met Petrus. Terwijl hij eerst geprobeerd heeft om het keurige Grieks te spreken. Om niet op te vallen. Maar doordat hij nu beschuldigd wordt en hij zich heftig gaat verweren, valt hij terug in het dialect wat hij altijd sprak onder de vissers met elkaar. Dat dialect dat direct herkenbaar was. Dat je uit Galilea kwam, dat onderontwikkelde gebied, daar konden ze niet netjes praten. En die heftigheid, waarmee hij ontkent dat hij bij de Heer Jezus hoort, beginnen andere mensen ook te luisteren. Als hij daar zo heftig praat met die poortierster. En dan herkennen ze hem. En dan horen we het hem zeggen. En ze gaan bij hem staan en ze gaan hem omsingelen, om het zo te zeggen. En dan lezen wij. En hij begon te zeggen: gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër en uw spraak gelijkt. Jij hoort bij Jezus, die kwam ook uit Galilea, uit dat verachte Nazareth. En wij horen dat jij daar ook vandaan. En de omstanders, ze gaan om hem heen staan. En ze kijken hem aan. En Petrus voelt: nou gaat het verkeerd. Nou ben ik ontmaskerd. En dan staat er. En als het niet in het woord van God stond, zou je het niet geloven. Maar hij begint te zweren. Bij God. Vader van de Heer Jezus. En hij begint te zweren. Hij zegt: ik zweer bij God. En moet je eens opletten. Dat ik deze mens niet ken. En jongelui, ik zei hè. Als je omgaat met de wereld. Met wereldse vrienden. Dan ga je ook hun taal gebruiken. Dan vloek je mee en dan spot je mee. En dat gebeurt ook bij Petrus. Want wat zegt Petrus? Hij zegt niet: ik ken Jezus niet. Maar ik ken deze mens niet. De verachtelijke taal waarin de vijanden over de Heer Jezus spreken. Deze mens, die verachtelijke, daaruit Nazareth. Die taal neemt Petrus ook over. En hij zegt: ik zweer bij God dat ik deze mens niet ken. En dan staat er iets. En daar huiver je van. Je durft het bijna niet te vertellen, gemeente. Maar Gods woord zegt het. En hij begon zichzelf te vervloeken. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Hij begon zich te vervloeken. Wel, hij zei: God mag mij oordelen als ik deze mens ken. God mag mij verdoemen. God mag mij in de hel werpen als ik Jezus ken. Deze mens. Kan je toch niet begrijpen? Kan je toch niet geloven? Gods woord zegt het. Zo diep kan een mens vallen, dat hij onder aanroeping van de naam des Heren, met zweren, zichzelf vervloekt en zegt: God mag mij voor eeuwig in de brandende hel werpen, als ik deze mens ken. Volhardende verloochening. Een eeuwig wonder, onze tweede gedachte. Eeuwigdurende liefde. Gemeente, zou ik het zo mogen zeggen. Daar hangt Petrus aan een zijden draad boven de hel. God hoeft nog alleen maar de draad door te knippen. En hij zou komen in de plaats die hij zich God beveelt de haan, kraai ten tweede malen. En ten tweede malen, zo lezen wij, kraaide de haan. En dat moment wordt door Gods geest gebruikt om Petrus uit zijn verdoving wakker te maken. Zijn ogen gaan open. En in één ogenblik ziet hij wat hij gedaan heeft. Onder eedzwering en vervloeking. Afscheid genomen van zijn meester. Gezegd, met die mens wil ik nooit te maken hebben. Hij voelt in één ogenblik. Ik ben des doods schuld. Ik ben waardig wat ik gezegd heb. Ik heb de hel verdiend. En wat gebeurt er nou, gemeente? Dat hij niet hetzelfde doet als Judas. Judas kwam er ook achter. En Judas zei ook, ik heb verraden onschuldig bloed. Petrus was niet beter dan Judas, gemeente. En hij beseft het. En wat gebeurt er? En dat vertelt ons zo heerlijk. Het evangelie van Lucas. Als hij daar wakker wordt. En hij ziet in één ogenblik wat hij zich waardig gemaakt heeft. En hij kijkt, om het zo te zeggen. Nog één keer naar zijn meester. En wat doet die meester? Die weet het, daar is mijn kind in nood. Die meester, die op dat moment wordt aangevochten door de hel. De duivel valt hem aan. En hij zegt, moet jij nou sterven? Voor die man, hoor je het? Hoor je het wat hij doet? Met eedzwering vervloekt hij u. En hij zegt, ik ken de mens Jezus niet. Moet u nou voor zo een aan het kruis? Dat zijn de honden waarvan Psalm 22 spreken, die hem aangrijnzen in zijn lijden. Terwijl hij bespuugd wordt en geslagen en te dood veroordeeld is. Moet u sterven voor zo een? Wat zouden wij verwachten? Om het zo te mogen zeggen, dat hij miljoenen engelen roept en zegt, Vader, Vader, maar voor zo een ga ik niet sterven, Vader. Vader, neem mij maar weer op in de hemel. Want ik ga niet sterven voor zo iemand die mij met eedzwering en vervloeken zegt, ik ken de mens niet. En hier zien wij nou, dat hij zijn kerk lief heeft tot de dood. Terwijl Petrus hem vervloekt, keert Jezus zich om naar die vloekende Petrus. Is dat geen liefde? Eeuwigdurende liefde. Want die liefde is begonnen in de eeuwigheid. En die liefde zal blijven tot in eeuwigheid. Voor zo een. Gemeente, dat is toch niet te vatten. Daar zien we iets van die bodemloze liefde van Christus. En hij zich omkerende, zag Petrus aan. Petrus, ik heb voor jou gebeden, opdat je geloof niet ophouden, Petrus. Ik heb bij de Vader gezegd, Vader, doe niet met hem wat hij waardig gemaakt heeft. Vader, ik zal voor hem betalen. Volkomen, Vader. Vader, ik zal zijn straf dragen. Die hij zich vloekend heeft waardig gemaakt. En Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. En wat heeft Petrus toen in die ogen van Christus gezien? Met eerbied, als de spiegel van de ziel. Petrus, heb jij mij verlaten? Petrus, heb jij met vervloeking afstand van mij genomen. Petrus, je hebt mijn beker gevuld. Maar, dat is het tweede. Petrus, ik wist het. Ik wist het voor wie ik sterven zou. Ik wist het dat ik voor jou zou betalen die mij zou verloochenen. En die liefde van Christus breekt zijn hart. En hij gaat naar buiten, bitterlijk, bitterlijk weenend. Wenend met die hartelijke droefheid die werkt. Een onberouwelijke bekering. Hoe schittert de liefde van Christus. Die getrouwe zaligmaker. En het zien van die liefde. Doet hem naar buiten vluchten. Doet hem op zijn knieën vallen. Uit diepte van ellende roep ik tot u, o Heere. Die heil kunt zenden. Tot u alleen. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. De ongewijde geschiedenisgemeente vertelt ons bij kerkvader Clemens dat er op dat moment twee groeven gekomen zijn in het gelaat van Petrus. Groeven, enerzijds van de diepe smart en tegelijkertijd tranen van verwondering. Dat Christus naar hem omzag. Dat Christus hem niet voor eeuwig heeft weggezonden. En gemeente, daar zie je de troost van de eeuwige verkiezing. Want terwijl wij zeggen met eerbied, hij hing aan een zijden draad. Was de werkelijkheid dat hij met de ketting van Gods eeuwige verkiezende liefde vast lag in de hand van de Heere. Want dan staat er zo mooi in onze Dordtse leerregels, als het over Petrus en de val van Gods kinderen gaat. Waarom? Waarom is hij niet verloren gegaan? Toen hij daar met een eedzwering zei, God mag mij in de hel werpen, als ik deze mens zou kennen. Omdat, goed luisteren, omdat de raad van God niet veranderd kan worden. De eeuwige liefde van God, verkiezende liefde, kan niet veranderd worden. Nog. Zijn belofte. De belofte die de Heere gedaan had aan Petrus. Ik zal voor jou bidden dat je geloof niet ophouden zal. Die belofte Gods zijn onberouwelijk. God kan zijn roeping niet herroepen. Hij had hem geroepen. Volg mij. En die roeping van God is onveranderlijk. En nog de verdiensten van Christus. Zijn voorbidding en bewaring kan door onze zonden krachteloos gemaakt worden. Zo lag Petrus vast met een ketting in de hand van Christus. En het wonder dat nou de Heere. En die eeuwigdurende liefde, die Petrus, die wenende Petrus, die naar buiten ging en het uitgeroepen heeft, ga met mij niet in het gericht, want dan kan ik voor u niet bestaan. En nou die liefde zo groot, niet alleen in dat zien naar Petrus. Maar tegelijkertijd, als Petrus in die drie dagen aangevochten wordt, denk erom dat de duivel hem nu losgelaten heeft. Denk jij nou, Petrus, echt, Je hebt je vergist, jongen, toen je naar de Heer Jezus keek. En toen je dacht dat je liefde in zijn ogen zag. Man, daar klopt niks van. Denk je nou echt dat de Heer Jezus jou lief heeft, terwijl jij hem vervloekt? Nee, man. Wat zal Petrus in die 3 dagen aangevochten en bestreden zijn? Maar die eeuwigdurende liefde. Want toen hij opgestaan was, heeft hij het tegen de vrouwen gezegd. En zeg het ook tot Petrus. Zeg het tegen Petrus. Petrus, ik heb ook voor jou de dood overwonnen, de hel toegesloten en het leven verworven. En dan. En hij is van Petrus gezien. Wat een liefde. Dat de Heere Petrus apart neemt. En dat ze elkaar in de ogen gezien hebben. Petrus als een verloren zondaar. En Christus als een zaligmaker. Petrus, hier ben ik. Zie je mijn doorboorde handen. Vind daarin alle troost. Ook voor jou, Petrus. En dan ook publiekelijk, daar aan de zee van Tiberias. Als hij daar openlijk in het ambt hersteld wordt, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. En de Heer Jezus het nog eenmaal ontdekkend vraagt, heb je mij lief tot 3 maal toe? Dan weent hij opnieuw. En dan zegt hij het, gij weet, Heer, gij weet dat ik u lief heb. De liefde gemeente. Oh, ik zie dat de tijd al bijna verstreken is. Wat wil de Heere u vanmorgen leren, gemeente? Allereerst dit. Dat de zonden in het leven van Gods kinderen een glijdende schaal is. En waar begint het, gemeente? Waar begint het? Het begint daar waar u de binnenkamer leeglaat. Als u niet zoekt die verborgen omgang met Christus. Daar begon het bij Petrus. Toen zijn meester zei, waakt en bid opdat gij niet verzocht wordt. Toen viel hij in slaap. En daarom vraag ik het. Hoeveel tijd hebt u in de achterliggende week in de gemeenschap doorgebracht met uw zaligmaker? Zeg het eens. Hoeveel tijd ben je alleen geweest in gebed, rondom het woord, om de gemeenschap te zoeken met je koning? Want wat zegt de Heer? Blijft gij in mij en ik in u. Kind van God, hoe is het met je stille tijd? Hoe is het met het zoeken van het verborgene omgang? Heb je een plekje voor je bed, op de zolder, in de kelder, een plekje waar je stil bent met God, omdat je niet zonder hem kan, omdat je vanmorgen bij vernieuwing leert, ik kan niet 1 seconde staande blijven, wanneer de duivel en de wereld en mijn eigen vlees me aanvalt, kan ik niet 1 seconde staande blijven. Zul je het meenemen. En als je nou vanmorgen met beschaamdheid moet zeggen, ik ben net als Petrus. Ik waak en bid ook zo weinig, veel te weinig. En daarom ben ik langzamerhand van de Heere losgekomen. Want dan zie je toch hoe het verder gaat. Als je de binnenkamer leeglaat, ga je ergeren aan een lijdende borg? Ga je hem verlaten? Kom je in leugen, bedrog en uiteindelijk verloochening terecht. En denk nou niet, dat overkomt mij niet. Als het Petrus, Gods knecht en discipel, overkwam, zou het u dan niet overkomen? Dat je op je werk verliefd wordt op een andere man. En ga van kwaad tot erger, omdat je het niet gebeden hebt. Moet je niet denken hoor, dat overkomt mij niet, geliefde gemeente. Want we zijn tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Denk niet, dat overkomt mij niet. Want de duivel is erg listig. En de wereld heeft een kracht die we niet kennen. En mijn verdorven hart is het allerergste. Ik ellendig mens, zegt Paulus. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Zouden wij beter zijn dan Paulus. Dan Petrus, dan David. Heere, houd mij met beide handen vast. Zoek veel de verborgen omgang. Blijf dicht bij de Heer. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Denk aan Daniel. Die kon niet zonder het gebed. Ook al zou het hem zijn leven kosten. In de tweede plaats de laatste les. En als je dan in zonde gevallen bent. Wat zegt ons doopvormen? Blijf er niet in liggen. Zie het grote gevaar van de verharding. Maar keer weder. Keer weder met gebed. Keer weder met berouw. Keer weder met droefheid. Belijd uw zonden. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Heer, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed mij ernstig, overleg mijn boze daad. Gij naam die gunstig weg. Dat is het grote wonder. Dat is het heerlijke. En dan lees ik nog één keer iets voor. Als er vanmorgen zijn die de zonde gevallen zijn. Die het moeten zeggen met de dichter. Gelijk een schaap heb ik gedwaald. Onbedacht zijn herder heeft verloren. Het ging allemaal zomaar zachtjes. Ik had er nauwelijks ergen in. Maar ik werd steeds kouder. Ik werd steeds wereldsgezinder. En toen sloeg de duivel toe. En ik ben gevallen. Wat staat er dan zo heerlijk. Als onze Duitse leerregels daarover schrijven. Wat doet dan de Heer? Als u zo tot hem vlucht, ten andere, vernieuwt God hen zekerlijk en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. Opdat zij over die bedreven zonde van hart en naar God bedroefd zijnde, vergeving in het bloed des middelaars door het geloof, met een verbroken hart, begeren en verkrijgen. Wat een woord. God vergeeft, milddadig. De genade van God, die hem nu met hen verzoent, is wederom gevoelen. Zijn trouw en ontferming aanbidden en voortaan hun zaligheid niet vrezen, met vrezen en beven des te naastiger werken. Dat is dan het verlangen, als God je opricht. En je vergeeft al je zonden. Dan wordt het Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik voortaan in uw waarheid wandelen. Amen. Mijn, dan gaan we dat met elkaar zingen. Ik heb opgegeven 69 vers 7. Maar ik wil dan eigenlijk graag zingen, kan dat, organist? Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan, Heere, in uw waarheid wandelen. Laat dat het verlangen mogen zijn. Als u bij vernieuwing die genade van de Heere mag ervaren voor mij, die niet beter ben dan Petrus. Heere, leer mij dan in uw wegen wandelen. 86 en daarvan het zesde vers. Zo heerlijk geschitterd in het leven van Petrus. Heer, het is een onbegrijpelijk wonder, die liefde, die eeuwige liefde van u, tegenover het voortdurend verloochenen. Heer, en wie kan vanmorgen van uw kinderen uitkomen boven Petrus? Heer, dan zitten al uw kinderen vanmorgen met een schuldverslagen hart in de kerk. Want dan hebben ze vanmorgen gezien hun eigen leven, Heere. Maar waarbinnen tegelijkertijd. Dat ze daarover dan ook bitterlijk wenen. Dat ze dan ook vanmorgen in de kerk gezegd hebben, Heere. Heere, uit diepte van ellende roep ik tot u. Heere, want bij u alleen is vergeving. Want zo gij de grond de schade slaat die ik misdreven heb. Heer, ik kan voor u nooit bestaan. Heer, geef zo uw kinderen, ook vanmorgen, die vertroosting van uw liefde. Want dat is een eeuwige liefde. Die vindt zijn oorsprong in de eeuwigheid. En u weet wie u ondertrouwt, Heer. Een bruid die moet zeggen, ik ben zwart. Heere, wat is dat waar in het leven van Petrus. En ook in het leven van uw kinderen. En daarom leven ze van genade. Genade. Genade alleen. En wij bidden u. Laat ze daarom ook naar huis gaan. Met de bede, Heere. Leer mij naar uw wil te handelen. Want het moet bij u vandaan komen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Geef ze een biddend leven. Geef ze een aangebonden leven. dat uw woord een lamp mag zijn op hun pad. En zie toch, nog in genade neer op hen die onbekeerd zijn, dat ze vanmorgen toch ook ervaren hebben wie u bent en wie een zondaar is. En dat er nou genade is voor de grootste der zondaren. Heere, wij bidden u. Breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. Om opnieuw te luisteren naar uw woord. En geef toch dat we het mogen eten. Als dat levende brood. Vergeef het zondige wat ons in alles aangekleefde. Heere, zie ons aan in hem. Die hij altijd hoort, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Meent u, we gaan zingen. Wat zal het ongetwijfeld ook de beleving van Petrus geweest zijn. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd om God. Opdat mijn Heer. Niet zwijg, zo klim uw lof naar boven. En wat mag dat voor Petrus al waar worden? Mijn God, u zal ik eeuwig loven. We gaan het zingen, Psalm 30 en daarvan het 8e vers. Gaat dan heen in vrede en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.